Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.
Van de zeven smaken met het spannende smaaksprookje Smaakspoken. De prachtige illustraties en het avontuurlijke verhaal vol menselijke smaken en emoties en culinaire en culturele diversiteit. Dat raakt een snaar. Net zoals de funky muzikale audiovertelling van het smakelijke feest voor jong en oud. Smaakspoken leert je om meer te proeven en te genieten van eten. De gemeenschappelijke taal die iedereen met elkaar verbindt. Want zonder smaken zijn we sprakeloos. Smaakspoken is het sprookje waar ik als klein meisje van droomde. Ik heb de making-of op de voet gevolgd op Instagram voordat het boek er echt was. En jullie stonden al sinds het begin van Once Upon a Taste podcast op mijn wishlist. Dus ik ben heel blij dat vandaag de dag is aangebroken om jullie smaakpalet beter te leren kennen. Dankjewel, Daan en José, dat ik hier vandaag bij jullie mag aanschuiven in de Centrale Markthal van Amsterdam.
Mooie intro. Nou,
dankjewel.
Die mag wel op mijn begrafenis gespeeld worden.
Oh, dat is wel een groot compliment.
Nee hoor, maar heel mooi. Dankjewel.
Dankjewel. Nou ja, we gaan er meteen induiken. Ik zie al wat mooie dingen klaar liggen. Want om jullie wat beter te leren kennen en ook jullie smaakpalet, heb ik jullie gevraagd om ieder een ingrediënt, voorwerp, gerecht of recept uit te kiezen waaraan jullie bijzondere smaakherinneringen hebben. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hebben uitgekozen en welk verhaal daarachter zit. Wie wil beginnen?
Begin jij maar.
Ja, ik zal eens beginnen. Ik ben van Spaanse kom af. Dat wil zeggen half Spaans, half Nederlands. En ik heb meegenomen de voorkant van een kookboek wat mijn moeder gebruikte. Ik vond dat vroeger een hele aantrekkelijke voorkant. Met een illustratie erop. Het boek zelf is al helemaal uit elkaar gevallen.
Cocina heet het.
Ja, dat betekent keuken. Mijn moeder heeft leren koken van mijn Spaanse oma. En wij aten eigenlijk thuis geen traditioneel Nederlands eten. Dus eigenlijk geen aardappel en dat soort dingen. Maar altijd een mix van Spaans, Indisch, dat soort dingen. Omdat mijn moeder ook een Indische achtergrond heeft. En in dat boek...
Misschien moet je even beschrijven wat we zien op de voorkant.
Ja, dat is een hele goede, Daan. Op de voorkant zie je een soort, hoe zal ik het noemen?
Een klein
tafeltje. Ik denk dat het een lino is. En er zijn maar drie kleuren gebruikt. Dat vind ik ook altijd heel spannend. Dus zwart, groen en een soort vaal rood. Ik denk dat het vroeger ietsje roder was dan het nu is. Want het boekje is denk ik uit de jaren 50.
Ja, het is nu geel of je bent kleurenblind.
Ja, het is geel.
Spaanse zon.
Dat doet Spaanse zon. Dat vond ik als kind al heel aantrekkelijk. Omdat ik graag tekende. Je ziet er een eend en een kreeft en heel veel groenten. Gek genoeg, want de Spaanse keuken is niet heel erg bekend om zijn... veel gebruik van groenten. Nee. Toch staat hier heel veel groenten op. Ja, dit gebruikte mijn moeder onder andere. En ik heb dit altijd bewaard. Omdat ik het mooi vond. En omdat het me ook deed denken aan onze keuken vroeger. En het eten aan tafel.
Ik zie ook nu pas dat het alleen nog maar de voorkant van de kaft is.
Ja,
ik dacht, er zit nog een boekje aan.
Het is helemaal kapot gevallen. Ja. Wij waren met z'n zevenen thuis. Waren, want inmiddels zes. Mijn vader leeft niet meer. Dus een grote gezellige tafel. En in dit boekje zat dit papiertje. En dat is van een chef uit Spanje. Die heet Candido. En dat was echt een bijna popsterachtige man. Ik vond dat een hele indrukwekkende foto vroeger.
Ja, het komt heel regal over. Alsof het is, ik weet niet of het een schilderij of een foto is.
Nee, het is een foto. Die man ziet eruit. Die had hij leeft niet meer, maar dat restaurant bestaat nog steeds. Dat is in Segovia. En dat is naast het oudste aquaduct van, ik geloof, de wereld zelfs. Dat is een heel mooi, heel hoog aquaduct. En daar staat zijn restaurant. En die man die was eigenlijk een van de eerste in Europa die van eten en de eetbeleving een soort show, een soort spektakel maakte. Want wat was zijn ding? Zijn ding waren speenvarkentjes die hij boven de barbecue roosterde. En om te bewijzen dat ze extreem mals waren, sneed hij ze met een bord. Hij had een heel ritueel erbij. En dan sneed hij dat hele varkentje met een bord en dan gooide hij dat bord kapot.
Dat kan je nu niet meer doen.
Nee.
Volgens mij geen van beide.
Ja, ja, sommige restaurants misschien niet wel.
Zeker, ja. Maar, nou, volgens mij, ja, ze doen het nog steeds.
Ja.
En,
om de traditie in ere te houden.
Ja, en hij heeft zijn hand op een boek. Nou, ik dacht vroeger dat dat het wetboek was of zo, maar dat zal de Bijbel wel zijn.
Zijn eigen kookboek.
Of zijn eigen kookboek. En hij heeft een groot paarse sjerp aan en hij kijkt, ja, als een strenge man. Man waar je geen ruzie mee
hebt. Ik denk niet dat het fijn is om zijn sous-chef te zijn.
Nee.
Denk het ook niet. Zijn handtekening staat erop, omdat we daar geweest zijn. Ja, ik vond
joh, je bent ook echt in het restaurant geweest.
Ja, ja.
Je hebt die show zelf gezien.
Dat kan ik me dus niet meer herinneren.
Dan zal het wel niet.
Ik weet wel wat ik daar gegeten heb. En dat komt overigens uit een hele andere streek van Spanje.
Ja.
Maar dat komen we misschien straks nog op. Dit is zijn restaurant. En het restaurant wat we in Smaakspoken hebben gebruikt, ja, dat is niet zo mooi gesitueerd als hier.
Mm-hmm.
Maar het gebouwtje zelf, ja, dat heb ik wel een beetje daarop geënt.
Ik ga de fotootje van delen, dan kunnen de luisteraars zien.
Voor mij
is
ook
echt
weer
heel mooi.
Een openbaring. Ja. Ik had dit nog nooit gezien. Leuk.
Oh, wat gaaf. En je hebt nog een boek liggen,
ja,
zie
een
ik.
Boek. Ja, ik heb mijn hand een beetje overspeeld. Dit is een van de boeken, want ja, ik ben opgegroeid met eten, veel eten, gezelligheid, Spaanse keuken, veel mensen aan tafel, et cetera. En dit is het boek Seralda's Reus van Tommy Ungeren. En ik vind Tommy Ungeren niet per se een hele goede tekenaar, maar wel een hele leuke verhalen vertellen. En Daan en ik bespraken al redelijk vroeg in het proces van het maken van Smaakspoken dat we allebei hielden van boeken met een beetje pit, met een beetje, ja, die ook wel eng konden zijn.
Stoerheid.
En, spanning erin.
Ja, dus niet al te braaf. Nou, dat is dit boek helemaal niet.
Nee.
Het gaat namelijk over een menseneter en die ontmoet op zijn weg op zoek naar een nieuw slachtoffer om op te eten, ontmoet hij een meisje, omdat hij en dat meisje is op weg voor haar zieke vader naar een boerenmarkt. Hij valt, hij stoot zijn hoofd en zij gaat hem meteen verzorgen. En dat verzorgen bestaat eruit dat ze meteen voor hem gaat koken. Want ze heeft iets met te eten. En dan een van mijn favoriete pagina's, ik zal niet het hele verhaal vertellen, is een spread waar, zeg maar, aan het einde van het hele verhaal maakt zij een enorme feestmaal.
Heel banket.
En dan zie je een heel banket met allemaal lekkernijen. Nou, dat vond ik een geweldige pagina. En ik dacht vroeger ook van, ik wil ooit zoiets maken. Dat is bijna gelukt, geloof ik.
Hoezo bijna?
Nee, zeker gelukt.
Volgens mij is het gelukt, ja.
Ja, het is gelukt. Ja. En ik weet nog dat ik als kind ook heel erg de neiging had om, als we kerst en zo etentjes hadden, om menukaarten te maken en daar kleine tekeningetjes bij te maken.
Oh.
Nou ja, dat zijn mijn
fantastisch.
Voorwerpen.
Heel mooi. Ik ben benieuwd geworden ook naar dit boek. Want ik was jou net vooraf, je hoort, heet het een soort van scheten. Dat is de kruk. Dus als het vaker voorkomt, dan weet je wat vandaan komt. We hadden het voor het gesprek al over dat ik een voorliefde heb inderdaad voor alles wat te maken heeft met verhalen en smaken. En dus ook inderdaad kinderboeken, prentenboeken met die plaatjes. Want dat neemt je zo helemaal mee in die wereld van, in dit geval, ook het eten van kinderen. Dat is ook wel smaakervaring.
Ja, ja. Mensenvlees, ja.
Dan.
Ja, ik heb iets meegenomen. Het is niet exact wat ik mee wilde nemen, want ik had hem niet meer. Maar ik wilde een piment d'Esplet meenemen. Dat is een Frans-Baschische peper die alleen in een espelet geteeld mag worden. En die is best kostbaar. Die zit tegenwoordig weer in allemaal gerechten van leuke restaurants. Maar het is een peper die niet wordt gerookt, wel wordt gedroogd. Een rode peper. En die heeft iets fruitigs. En die is kort pittig. En ik ga graag richting Baskenland of dat deel van Spanje en Frankrijk. En daar kan je dus, als je daar goed dichtbij... We zijn ook in Esplet geweest, daar heb ik voor het eerst gehoord, zo'n hele tros verse Espletpepers. En ik dacht, ja, wat moet je met die verse pepers? Maar die hang je op, die heb ik opgehangen in mijn keuken. En die drogen heel mooi in de zon of gewoon in de droogte van je kamer. En dan verrimpelen en verschrompelen ze. Dan heb je een hele mooie streng met zo'n Baskisch vlaggetje. Ik heb hem hier ook. Oh. Zo'n Baskisch tekentje. En dus eerst kocht ik die dure potjes. En nu heb ik al een paar jaar op rij heb ik zo'n streng gekocht om te drogen. En ik heb een klein molentje en daar maal ik die peper in. En ik gebruik hem bijna in elk hartig gerecht wat ik maak. Ik kook veel thuis voor mijn vrouw en kinderen. Voor Maartje, Kiki en Puk, zal ze maar haar namen geven. En eigenlijk, Puk en Kiki zijn 4 en 7 nu, eigenlijk in elk gerecht wat zij krijgen zit dus ook die peper. Niet dat ik denk dat ze heel pittig moeten eten, want zo pittig is het niet. Maar ze schrikken niet van een beetje pit, omdat het een subtiele pit is. En het geeft ook heel veel smaak.
Maar dit is ook eigenlijk zo'n smaak die je nu al in hun soort van herinneringskastje hebt gestopt.
Dat is wel mijn idee ermee. Ja. En A, is het, B, ja, is het gewoon heel lekker. Het is een hele lekkere peper. En ze klagen nooit echt als iets, als ze ook ergens anders eten. En het is, ze houden niet van heel pittig, maar iets een beetje pittig waar andere kinderen van terugdeinzen, dat hebben zij niet meer. Dus ik verwacht dat het een beetje daardoor komt.
Ja,
maar ik vind het zelf een hele mooie peper, omdat hij gewoon, hij past overal in. En zwarte peper heeft iets eendimensionaals, is ook lekker, maar dit heeft iets, iets breders. Of iets, ja, het is een heel mooi palet, zeg maar. Ik heb dus van die zaadjes uit eten zo'n peper, heb ik vorig jaar allemaal plantjes opgekweekt. Ze schieten eruit tot een bepaalde hoogte. En dan blijven ze ongeveer zo, 10 centimeter.
Ja, klein.
Eentje is groter geworden. Die leeft nog. Die staat bij Puk op de kamer. Die heeft één heel klein lullig piment espletpepertje gegeven. Dus ik ben daar nog niet. En misschien groeien ze ook echt alleen daar in dat bergachtige espletgebied.
Heb je het opgezocht? Hoe je...
Ja, maar het is helemaal geen hele bijzondere peper, alleen dat hij daar groeit en dat hij dan zo mag heten. Ja. Maar hij zal verwant zijn aan heel veel andere pepers. En alle pepers komen ook nog eens uit Zuid-Amerika. Dus maar daar mag hij alleen zo heten.
Maar zo veel warmer dan...
Nee, dus het zou hier moeten kunnen. Ja. Ik moet ook nog kijken of de grond te zuur of de basis... Ik ben net begonnen, maar ik heb wel die streng weer hangen. En daar zo nu dan pluk ik daar wat pepers en die maal ik dan. En dan heb ik zo'n... En dan vind ik het fijn dat ik niet zo'n doosje moet kopen, zo'n potje moet kopen, maar mijn eigen zogenaamd vers gemalen.
Ik realiseer me nu pas, want jij liet net je armbandje zien met dat Baskische tekentje. Ja. Soort van, hoe zullen we dit noemen?
Ja, dat is bijna een hakenkruisje, maar dat is het niet.
Nee, het is
echt
afgerond. Baskisch... Heel mooi afgerond. Ja. Alsof je 4 druppeltjes aan elkaar in een soort van watercirkel hebt gezet. En die herken ik, omdat toen ik in Bilbao was, ik helemaal gek was op de Pastel Vasco.
Ja. Die zit daar ook
en
op.
Daar staat inderdaad een tekentje op. En,
Het mooie is dat het dus aan de Franse en de Spaanse kant Baskeland is.
Ja.
En dat ze dus, en de vlag met die rood-groene kleur en ook de teken allebei koesteren. En ook die taaldelen, die onverstaanbaar. Ja. En ik ben nog stiekem bezig om daar een ruïne te vinden aan de Spaanse kant. En daar een off-the-grid huis te bouwen.
Dat klinkt heel goed.
En dan kan je met de trein op Francie. Want vanaf Centraal kan je via Parijs naar Hendaye en... Hendaye is aan de andere kant van de rivier Hondarribia en daar begint Spaans Baskenland.
Ja, dat is dan wel weer de voordeel van, van de hoofdstad.
Ja,
En in deze hoofdstad, Daan, is heel veel van jou volgens mij begonnen. Niet allemaal. Want,
maar ik ben hier geboren.
Ja, je bent een van de initiatiefnemers van de Rollende Keukens. En je bent al meer dan 18 jaar onderdeel van Mr. Kitchen.
Ja.
Bekend van onder andere heerlijke plantaardige sauzen en spreads in de supermarkt. En samen met jouw compagnons reis je en schrijf je ook al een decennium voor foodbladeren zoals Delicious en Allerhande.
Ja.
En José, je zit al 28 jaar in het illustratievak. Je hebt met Studio Garcia werk gemaakt voor kranten, magazines, verpakkingen, websites, commercials, kookboeken en nog veel meer. Een heel groot onderdeel daarvan zijn prachtige food illustraties in alle kleuren en vormen. De smaak speelt voor jullie beiden ongetwijfeld een belangrijke rol in jullie leven. Mm-hmm. Maar wat betekent smaak voor jullie?
Ja, herinnering vooral, hè? Je zoekt toch altijd weer naar de dingen die je als kind gelukkig maakten. Of dat gelukgevoel gaven. Mm-hmm. En soms, voor de een is dat een hele vreemde geur en voor de ander een wat gangbaardere geur. Ik ben bijvoorbeeld dol op de lucht van verbrande knoflook. Dat vind ik heerlijk.
Want we net hier een beetje roken in de miskussen
keuken. Ja. Ja, dus ik kwam echt in een warm bad. Ja.
Terwijl ze altijd zeggen dat je dat moet voorkomen.
Ja, terwijl ik vind het zelf heel lekker.
Ja.
Zoals in Spanje heb je een gerechtje dat heet gambas al ajillo. Dat is garnalen met knoflook en veel olie. Nou, het is geen rocket science. Daar zit overigens ook een klein pepertje in. Ja. En dat gaat de oven in.
Maar
vaak branden ze me eigenlijk net iets te ver door. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja.
Nou ja, wat ze ook wel doen met olie, is daar dan de knoflook in aanbranden of verbranden. Dan halen ze die knoflook eruit, maar dan heb je die oliesmaak. Die olie geeft
precies
veel smaak.
En daar kwam ik voor het eerst achter toen ik zelf ramen ging maken. En dan hebben ze, voor de ramen hebben de Japanners een soort saus waarmee je de smaak nog meer oppept. En een tare noemen ze dat. En één daarvan is pik en pikzwart. En die wordt dus gemaakt inderdaad van verbrande knoflook. En dat is, het werkt echt. Ja. Als je het proeft zo puur, denk je van, mijn god, wat is dit?
Maar het geeft natuurlijk een soort diepe.
Maar als je dan hele vette hun varkensvlees ramen. Als je daar een paar druppeltjes van dat zwarte spul in doet, ja, dat is geweldig.
Ja, dat klinkt goed. Ja, en voor jou, Daan?
Nou, ik ben het sowieso eens met José van die herinneringen. We hebben ooit een boek gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar zaten ook ouderen tussen. En we hebben ook wel met de ouderen zorg gesproken over hoe smaken, hoe belangrijk die zijn. Omdat het is het eerste waar je, zeg maar, als baby mee geconfronteerd wordt van neus, zintuigen, mond, proeven. Maar ook het laatste, dus wat je vergeet. Dus mijn moeder heeft 7 jaar lang Alzheimer gehad. En ik weet gewoon nog steeds dat ze zo lang doorleeft, omdat ze eten nog steeds zo lekker of belangrijk. Of dat het weer de motor aanzet. En dat is natuurlijk wel heel mooi van zoiets bazaals als eten. Dat het veel dieper ingrijpt in je leven. Dus het zijn herinneringen, maar het zijn voor mij ook emoties, want dat zijn herinneringen vaak ook. Het zijn culturen, het zijn nu dus in ons geval muziek, dus het kan ook allemaal andere kanten op. Dus het is een heel rijk, ik noem het wel eens een taal. Smaken zijn gewoon een taal en die brengt ons samen aan tafel. Daar kan je eindeloos over lullen en discussiëren. Daar kan je verhalen over schrijven wat wij doen. Daar kan je recepten mee uitvinden. Dus het is gewoon een laatst dacht ik, het is een taal, maar het zijn ook muzieknoten. Los kan je die proeven, et cetera. Maar ze gaan pas werken als er mee gecomponeerd wordt. Ja. En dus dat zou mijn antwoord zijn. Het zijn woorden of muzieknoten waar je heel veel mee kan. En waardoor het leven eindeloos leuk blijft als de rest in elkaar stort.
Ja, mee eens. Ja, Ja, dat blijkt maar weer inderdaad. Smaakspoken werd voor het eerst gedrukt in 2021. Het is een project geweest dat jullie 3 jaar heeft bezig gehouden. Mm-hmm. Voordat het er was, want jullie zijn er natuurlijk nog steeds mee bezig. En via Instagram deelden jullie regelmatig kleine snippets van de voortgang van het boek. Ja. Waar ik enorm nieuwsgierig en enthousiast van werd.
Wij ook zelf, omdat het zo lang duurde.
Ja, je moet jezelf toch een beetje going houden.
Ja.
Wat is de inspiratie of de aanleiding geweest om dit verhaal tot leven te wekken? En hoe hebben jullie elkaars wegen daarin gekruist voor dit project?
Ja, ik ontmoette Daan via...
Via Yvette van Boven, notabene.
Via Yvette van Boven. En omdat Daan was op zoek, samen met de andere jongens van Mr. Kitchen, naar iemand die voor hun verpakkingen eten kon tekenen. Op een manier die stoer en lekker was en aantrekkelijk om naar te kijken. En
niet tuttig.
Niet tuttig. En zo hebben we elkaar gevonden en ik heb wat verpakkingen gemaakt voor Mr. Kitchen. En ja, ik werk al sinds 1994 als illustrator, maar heb nooit echt de neiging gehad om een kinderboek te maken. Ik vond het, wel, het onderwerp wel altijd interessant, maar ik dacht van ja, het is toch een beetje een verzadigde markt en iedereen wil een kinderboek maken. En toen begon Daan over het concept van een idee om iets over smaken te maken en ik viel daar eigenlijk meteen voor, want ik dacht van ja, dat is ook, ik heb als hobby ook koken en ik ben daar mijn hele leven mee bezig geweest. Het paste gewoon meteen. Het paste en de energie die Daan ervoor had.
Nou, en we konden er heel goed over praten.
We konden er goed over praten.
Ja.
En zo zijn we gaan nadenken van de basis, de kapstok van het verhaal was er al. Maar toen moesten we karakters bedenken en we moesten op zoek naar een toon. Aan het begin van het verhaal dachten we van, leeftijd speelt geen rol. We willen het niet voor kinderen van zus tot zo. Hmm. Of ouderen van zus tot zo. We willen gewoon een boek maken. Punt. Nou, het werkt niet helemaal. Dus we moesten wel een soort van...
Een soort uitgever gek. Ja. En de boekhandel.
En de boekhandel. En toen zijn we gaan nadenken. Toen zijn we een paar keer op stap gegaan. We hebben in een hotel gezeten. En we hebben in de Amsterdam Toren gezeten. En toen zijn we gaan brainstormen eigenlijk over... Waar gaat het naartoe? Hoe ziet het eruit? En ja, het werd een soort van... Ja, in het begin was het nog heel erg, kan ik me herinneren, een soort van Christmas Carol-achtig gevoel. Van, Puck heette toen nog geen Puck, maar had een andere naam. Waarbij die geesten haar opzoeken. Toen waren het overigens nog geesten, geen spoken. We hebben ook samen over die naam nagedacht. En zodoende is dat... Zijn we elk hoofdstuk... En toen is Daan gaan schrijven. Ondertussen ben ik gaan tekenen. En zo voeden we elkaar met beelden. Dus hij kwam dan weer met een stukje tekst. Ik kwam dan weer met een tekening van een karakter of een situatie. Daar ging hij dan weer over schrijven. En zo is dat op en neer gegaan. Dat verklaart ook wel dat we er lang mee bezig zijn geweest. Daarbij, het zijn ook heel veel tekeningen. Want we hadden op een gegeven moment bedacht... Elke bladzijde moet een tekening krijgen.
Bladzijde is een tekening. Het is niet zeg maar gewoon een bladzijde met tekst en dan een illustratie.
Nee,
maar
dat maakt het ook wel...
Ja, het is echt een samenwerking wat dat betreft.
En het zit eigenlijk tussen een prentenboek en een tekstverhaal in.
Ja.
Ja.
Wat ook wel voor mensen even wennen was, maar daardoor... Werkt het denk ik wel.
Dan ga je echt helemaal in het verhaal. Ja. Zeker kinderen, kan ik me voorstellen. Dat. Ja. Maar dat was toen... Ja, Daan, jij was op zoek naar een illustrator. Maar van tevoren is er ergens een soort van idee ontstaan... of een balletje gaan rollen.
Ja, dat zeker. Het kwam ook omdat... We werden benaderd door Willem Bisseling. Dat is een literair agent. En die wilde heel graag al onze reportages bundelen... tot een boek. Omdat we zoveel mooie... reisreportages met recepten hadden voor de listjes en alle handen en andere bladen. En dat is een heel logisch idee. En toen kwam hij praten. Alleen wij weten uit ervaring hoeveel werk een kookboek maken is. En we waren toen heel druk. Dus toen... Maar toen had ik al het idee dat ik wel een keer een boek wilde maken voor kinderen. Wat niet non-fictie zou zijn. En ook geen kookboek zou zijn. Maar dus een emotioneel verhaal om zo'n soort... smaakwereld te omschrijven. Dat was eigenlijk het enige puntje wat ik had. Dus dat zei ik toen tegen Willem. En Willem zei, nou ja, leuk idee. Maar inderdaad, iedereen wil een kinderboek maken, et cetera. Hij zei, maak nou maar met, wat ik had José voorgesteld, maak nou maar een hoofdstuk. Of in ieder geval een stukje tekst en wat illustraties. En dan ga ik het pitchen, want dat doet een agent. Die gaat dan naar uitgevers. Want uitgevers zelf benaderen, dat werkt niet. Want die hebben stapels... manuscripten liggen
de
voor kookboeken
van
en kinderboeken. Nou ja, het is ook natuurlijk
logisch.
Iedereen het wil. Ja, je kan niet alles lezen. Dus dat is eigenlijk een agent is dan een soort curator voor wat hij dan mooi vindt. En toen hadden we dat ingeleverd en toen zei hij, nou ik ga het opsturen. Toen heeft hij het aan 12 kinderboekenuitgevers gestuurd. En 5 reageerden meteen heel enthousiast. En toen, dat was echt een soort jongensboekdroom letterlijk. Ja. Mochten wij in het kielzog van Willem langs die uitgevers om ons verhaal te doen. En van die 5 wilden dus ook 5 het uitgeven. Dus dat was echt Ja. Ik dacht, oh, ja. We hebben iets. Toen moest het nog gemaakt worden.
Ja,
hè?
Precies.
Dit is echt 5 jaar geleden.
Dan heb je het gevoel van, yes, we zijn er, maar dan moet het nog beginnen.
Dus dan moet je je grote bek ook nog waarmaken, want dat was heel spannend. Want daarna hebben we voor eentje gekozen, Volt. Een hele leuke uitgever die ook bij Single hoort, waar ook Querido bij zit. Waar Jolijn, een hele frisse, jonge uitgeefster van deze tijd zit. Want dat vonden we wel belangrijk, omdat het boek ook van deze tijd moest zijn. En daar hebben we toen getekend en met champagne. En toen begon een lange, long road. Maar dat was eigenlijk heel leuk. En we hielden onszelf op de been doordat er gewoon weer steeds nieuwe karakters en verhaallijnen werden geboren. En daar maakten we dan weer snippets of posts van op een Instagram pagina van een boek wat nog niet bestond. Dus dat,
ja,
toch? In een nutshell.
In een nutshell, ja.
Ja, want Smaakspoken is inmiddels bekroond met een bronzen penseel voor de illustraties. En de jaarlijkse, ik weet helemaal niet hoe ik dit uitspreek, maar de Jenny Smelik Ibi-prijs. Diversiteit in de jeugdliteratuur. En terecht ook de diversiteit in de jeugdliteratuur, want de karakters in het verhaal zitten vol met culturele en kleurrijke diversiteit. En zo worden ze ook absoluut gepresenteerd in de muziek die jullie erbij hebben gemaakt. Waardoor hebben jullie je laten inspireren bij het creëren van de karakters?
Ja, dat is heel verschillend. Eigenlijk, ga ik hem even beginnen. Eigenlijk heel veel karakters hebben een historische achtergrond. Sir Wilbur Scoville, also known as Chilly Willy, is gewoon de man die in Amerika de schaal van Scoville, de pittigheidsschaal, heeft bedacht.
De heatmeter,
ja. Dat zit er goed in. Maar ook, omdat wij veel hadden gereisd, ook vanuit reportages die we hebben gemaakt en mensen die we overal hebben ontmoet, zit bijvoorbeeld het eerste smaakspook, Yeju, is een Koreaanse dame in een wetsuit, in een oud wetsuit, met een harpoen. Die hebben we ontmoet op het eiland Yeju in Zuid-Korea. En dat zijn dus bejaarde dames die naar zeefruit duiken, dus naar mosselen en schelpen die je kan eten op de bodem uit een oude traditie. En die verkopen ze op de rotsen aan je. Dus dat is nog een, dat is een bezienswaardigheid nu. Maar dat zijn nog steeds dames die daar in die oude duikpakken. Als je ook googelt op Yeju en divers, dan zie je die dames echt gerimpeld in die duikpakken. Toen dacht ik, dat is de mevrouw die uitlegt wat zout is en dat dat tranen zijn. En die Puk, de hoofdpersoon, naar een verstilde zee, een zoutvlakte brengt om uit te leggen dat zout lekker is, maar één korreltje te veel en is niet meer lekker.
Ja.
En dus zo is het gekomen.
Dat vervolgens brengt Daan dat dan naar mij.
Ja.
En dan ga ik inderdaad ook googlen. Ja. En dan zie ik dat gerimpelde, maar niet alleen gerimpeld in hun gezicht, maar ook die wetsuits die ze aan hebben, die zijn helemaal door het zout aangetast.
Ja.
En ze hebben daar, dat is ook heel schetig, ze hebben daar van die oude jurkjes overheen aan. Om toch nog onder water, zeg maar, charmant voor de abalones eruit te zien. En die zijn ook helemaal verweerd en helemaal kapot. Dus dat inspireert mij dan om zo'n karakter te maken.
En Chilly Willy, voor kinderen vaak het meest populaire karakter, is dus ook echt een uit proporties getrokken cowboy met vlammen en een vuurrood pak en een grote snor. En de kuif die Wilbur Scoville ook echt had, die half Amerikaans praat en zo. Dus zo besmet je elkaar letterlijk met dat soort inspiratie. En opeens heeft José dan, na een studie soms wel van 10 kanten op, heeft hij het karakter. En dan gaat hij leven, ook weer voor mij in tekst. Dus het was, vaak wordt een boek gemaakt gewoon een auteur. Ik dus schrijf een verhaal, daar zoekt de uitgever of hij zelf een leuke illustrator bij en die maakt de tekeningen. Maar dat gaat dus na elkaar en dit was eigenlijk een soort samensmelting.
Ja. Ja. Hoe was dat voor jou, OGC, om dit verhaal visueel tot leven te mogen wekken?
Ja, spannend. Spannend, want tot dan toe had ik alleen maar enkelvoudige illustraties gemaakt, als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Dus ik kreeg ook gewoon een tekst of een recept, of ik heb veel voor het Financieel Dagblad gewerkt, kreeg ik een recept of iets, een verhaal over iets wat lekker is of iets wat interessant is, en daar maak ik dan een illustratie bij. Maar nu moest ik karakters op verschillende bladzijden, moesten hetzelfde uitzien. Ja, dat was wel even oefenen voor mij. Ja. Ja, maar wel heel leuk om te doen.
Om één stijl door te blijven.
Eén stijl door te, ja. Ja, dat was voor mij echt een primeur. Dat ik één figuur en ook zo lang op één onderwerp. Want meestal deed ik korte opdrachten van een week, een halve week, misschien iets langer. Maar nu was het een groot ding. Ja. Ja. Ja, en al die karakters met hun eigen invloeden en
emoties.
Ja, emoties. En onbewust ga je ook wel. Want ik heb bijvoorbeeld voor Zoet. Dat is wel grappig om te vertellen. Dat weet Daan ook niet helemaal. Maar volgende week komt het laatste lied, Zoet. En Daan had bedacht, dat moet een zwarte jazzzangeres zijn. Hè? Of zo, in die sfeer. Ik ging daarover nadenken. En ja, ik dacht van, ja, hoe ziet die vrouw eruit? En toen kwam ik ineens onbewust of bewust op een scène uit de film The Wiz. Die ken je vast wel, met Diana Ross.
Nou, in de Motown-versie van The Wizard of Oz.
Ja, de Motown-versie. En er zit, ik heb die film gezien, toen was ik eigenlijk te oud ervoor, maar ik was dan ook wel weer gevoelig voor de muziek en Quincy Jones en een beetje in die tijd heb ik Michael Jackson, de tijd van Thriller heb ik denk ik die film gezien. Maar er zit aan het begin een scène dat haar moeder, zitten ze allemaal aan een lange tafel, dus helemaal wat je wil aan gezelligheid en warmte, zitten ze aan een lange tafel en dan gaat die moeder een lied zingen.
En is dat Diana Ross? Nee.
Nee, dat is dan de moeder van Diana Ross. Oh, ja. Diana Ross is een beetje een schimpig meisje met betraande ogen de hele film lang. Ja. Staat ze op het punt om te huilen. Maar die moeder, dat is zo'n gezellige, warme vrouw. Die zingt haar kind toe en ze heeft een grote roze jurk aan. En
toen, oh, grappig.
En grote juwelen. En toen dacht ik, ja, dat zoiets moet het zijn. En het leuke is dat Shirma Rouse, die zingt dat nummer Zoet, wat volgende week gelanceerd wordt. Ja, die heeft ook dat hele lieve, dat gezellige, dat warme. Dat,
ook in haar stem, ja.
Ja, dat heeft zij in haar stem ook. En dat is mooi.
Dat is heel gaaf om zo die achtergrond van de karakters.
Ja. Ja, en je zou denken roze bij Zoet. Ja, een cliché, maar ja, weet je, kinderen zijn nog niet, weten niet wat een cliché is.
Daarbij is het ook geen cliché karakter op een rolschaats en inderdaad een suikerspin als haar en een snoepketting.
Nee, ik heb het natuurlijk verder uitgebouwd, maar de basis is wel die vrouw, waarvan, ik weet niet meer precies hoe ze heet, Merit geloof ik, en dat nummer weet ik natuurlijk ook niet meer precies hoe ze heet, maar
is allemaal te
belangrijker
vinden.
Is dat ik dan ergens in een laadje in mijn hoofd weet ik van, dat was een scène die zoet en warm en iets met eten te maken had.
Ja, en over die karakters gesproken. Daan, je hebt het verhaal geschreven. Het boek is opgedragen aan jouw dochter Puk.
Ja.
Niet geheel toevallig ook de naam van het hoofdkarakter van de smaakspoken. Nee. En haar kat heet Umi. En op Instagram zag ik ook dat deze kat gebaseerd is op een levensecht exemplaar, of in ieder geval ook zo'n plaatje van een kat die daar op leek.
Het grappige is, het is een Siamese kater.
Mm-hmm.
En wij hebben vroeger 2 of 3 Siamese katers gehad. En dat was vooral mijn moeders invloed, want die had dat voordat wij geboren werden. En volgens mij heette ze Flappy, Saarty en Tibor of zo. Wil ik vanaf zijn. Maar die hebben dus een rol in mijn leven gespeeld. Daar grijp je net zoals met smaken, grijp je dus ook naar dieren terug die jou hebben geïnspireerd. En dat was dus ook bij de Siamese kater. Daarbij vond ik het belangrijk dat er een poes in zat, omdat dat eigenlijk ook voor umami staat. Daarom heet de kater Umi.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat ook de verandering in het boek van kat naar Ikeda, het smaakspook umami. Maar een poes en eigenlijk alle roofkatachtige en roofdieren proeven bijvoorbeeld geen zoet. Een kat zal niet suiker gaan opeten.
Mm-hmm.
Maar die hebben wel de beste receptoren voor umami, omdat dat duidt op eiwitten, op vlees, op vis, etc. Hun dieet.
Hun bouwstof.
Dus ze hebben de beste neus en mond voor umami. Dus ik vond het heel terecht dat de katachtige, ook een soort katachtige Japanse strijder werd in het boek. En dan zit je ook alweer in Azië. Dus een Siamees is een Aziatische kat. Die beschermt volgens mij vroeger zelfs tempels bij de Sikh. Dit zei mijn moeder altijd, weet niet of het waar is. Mijn moeder was Indiaas, dus die was gek op Siamees. Zo ver grijpt dat dan weer terug. En dan is het door José uiteindelijk ook, zie je het smaakspook umami met katachtige features. En verandert eigenlijk in het boek dan de kat in het smaakspook.
En in hoeverre is het verhaal gebaseerd of geïnspireerd op de werkelijkheid? Is het allemaal fantasie? Of?
Ja, er zitten natuurlijk, zoals ik net zei, er zitten elementen in. En ook bij José die ons in ons eigen echte leven hebben geïnspireerd. Mm-hmm. Het is wel zo dat ik nu merk dat mijn Puk, die was 4 toen ik hier aan begon, die is nu 7. Die is nog steeds jonger dan de Puk die 9 is in het boek. Ja. Maar die groeit op de een of andere manier wel naar het soort meisje dat Puk is toe. Ja. En dat is niet alleen wishful thinking. Dat is ook dat ze, waarschijnlijk was ze al stoer toen ze 4 was. En had ik dat in mijn hoofd hoe Puk later zou zijn. In het boek is ze donker, half Surinaams. In het echt is Puk lijk wit en heeft ze rood haar en blauwe ogen. Terwijl wij allebei best wel donker zijn, Maartje en ik. Ze lijken uiterlijk niet op elkaar, maar wel innerlijk. En ik ben nu aan het schrijven aan een mogelijke idee voor een serie. Daar moet ik veel dieper ingaan op de karakters. En daar is Puk alweer wat ouder en nog onstuimiger, nog meer met emoties aan het vechten. En wil de vader nog liever helpen, omdat je een grotere dramalijn nodig hebt in een serie. Dus het op een of andere manier groeit mijn Puk naar de Puk in het boek toe. En groeit de Puk in het boek toe naar de Puk die mee misschien ooit in een serie zou zijn. Dus het is volledig privé en niet in elkaar aan het ingrijpen. En dat is wel wat het boek en nu dus ook met de muziek en de podcast. Dat het gaat door. We hoeven niet 10 boeken te schrijven. Dit smaakspoken. De smaakspoken vliegen verder in mijn hoofd dan. Dat voel ik heel erg.
Puk is een beetje de held en de muze die bij elkaar komen.
Ja, maar de spoken ook. Die zijn minimaal even belangrijk. En ja. Ik denk dat José dat ook wel voelt.
Zeker, ja.
Dat er heel veel nog uit kan komen.
Ja, want de 7 smaken, zout, pittig, zuur, vet, umami, bitter en zoet, worden in het verhaal elk belichaamd door een karakter. We hebben er al paar genoemd, zoals Chili Willy en ook Chef Azit, die voor die zuur belichaamt. Als jullie jezelf zouden beschrijven, met welk smakenpalet identificeren jullie dan het meest? En ja, hoe zou zich dat vertalen in een gerecht?
Ja. Maar smakenpalet, bedoel je dan, moeten we 1 hoofdsmaak kiezen? Is dat het makkelijkste?
Nou, misschien zijn het er wel 2 die elkaar. Want vaak ben je toch ook een beetje duaal.
En dat is de steelpan in het boek ook. Die smaken hebben elkaar nodig. Dat zijn eigenlijk de 7 smaken als steelpan. Dat vond ik zo fijn dat ik achterkwam dat dat 7 sterren waren.
Ja.
Dat ze elkaar nodig hebben. Ik heb niet voor niets een peper meegenomen. Maar kijk, pittig is geen smaak officieel. Want dat is een pijnprikkel. Daar hebben we geen smaakreceptoren voor. Maar dat kan je een kind niet uitleggen. Dus Chili Willy is in het boek verschenen om uit te leggen, ik ben wel smaak. Ja. Want je proeft mij, je voelt mij. Het is alleen vals brandalarm. Dus ik zou zeker ook pittig erin hebben. Wat is voor een gerecht? Daar ga ik nog even over nadenken. Jij mag verder.
Ja, ik denk bij mij dat ik het meest op umi lijk.
Umami. Ook in je kookstijl, denk ik.
Ja, want je noemde
ja,
het ramen.
Ik hou wel van, maar ik ben ook erg afgemeten, zeg maar. Ik ben niet iemand die heel erg dingen in de pan kan gooien en zo. Ik hou van.
Jij bent van de weegschaal.
Ja, ik toch wel. Niet elke keer hoor. Als ik iets vaak. Ik begin toch wel vaak met een recept gevonden. En dan ga ik dan verder uitbouwen of dingen aan toevoegen, dingen weglaten. Maar ik ben wel heel erg een misaplace.
Heb jij een goed opgeruimde keuken dan, denk ik, of niet?
Ja, daar hou ik wel van. Maar ook weer niet steriel, hoor. Ik bedoel, ik hou wel. dat Bourgondische gevoel, maar met een goede voorbereiding. Ja. Laat ik het zo omschrijven.
Ja.
En welk gerecht past daarbij? Ja.
Ja, misschien ook wel een pijl, ja.
Ja, misschien.
Nou, ik heb al een tijd... Ik hou heel erg van rode biet. Ik heb al heel lang een favoriet gerecht. Dat is van Joris Beidendijk. Dat is een biet, een rode biet. Helemaal in een soort slinger. Een soort appelschiller wordt er een hele lange slinger van gemaakt. Dan weer helemaal opgerold. Ja, en dan in rode bietensap klaargemaakt in de oven. Of op het vuur. Er gaat een touwtje omheen. Dat krijgt enorm veel smaak. En dan wordt er een soort beurre blanc met sojasaus gemaakt.
Mm.
En dat is echt, dat is geweldig.
Met miso ook, of niet?
Ja.
Ja.
Oh, dat klinkt heerlijk.
Ja.
Ja. Ja, dan zit je wel aan een umami deel van het spectrum.
Ja.
Ja, het is fantastisch. En het is aards. Ja. Het was voor mij ook voor het eerst dat ik dacht van... Ja, het hoeft inderdaad niet allemaal dat speenvarkentje met je bord kapot gesneden. Maar groente kan ook fantastisch zijn.
Ja, precies.
Ja, dus dat was voor mij een sleutelgerecht, zeg maar.
Ah, ja, dat klinkt wel heel goed.
Daar heb ik wel een sleutelrestaurant. Want je inspireert mij weer door... Wij hebben ooit gegeten met Mr. Kitchen bij Alain Passard in Parijs. Dat is een 3-sterren restaurant dat eigenlijk vegetarisch is.
Oh, wauw.
En vooral groente. Het is een kok die eigenlijk al voor de hele vega of groente hype... Ik denk 25 jaar geleden was de beste vleeskok, denk ik, van Frankrijk. Maar had hij al 3 sterren. En die zei, dit is te makkelijk. Ja, vlees en vis, dat is... Ja, daar kan je maar een paar smaken mee bereiken. Dan kan je kruiden, et cetera. Maar en op verschillende methodes gaar maken. Maar de kracht zit in de tuin, in de groenten. Dus hij heeft 3 tuinen in Frankrijk. En hij heeft een onbetaalbaar restaurant in Parijs. En daar hebben we eens per jaar gaan we naar zo'n soort restaurant met z'n drieën. Als we hebben gespaard. En dan gaan we daar inspiratie op doen. En dit was wel voor ons een eye-opener. Want je krijgt gewoon 12, 14 gangen lunch met alleen maar groente-explosies. Het is niet 100% plantaardig, maar het is wel vegetarisch en ook vaak vegan. Maar je staat gewoon van te kijken. En het is zo simpel, wel doordat hij de beste ingrediënten heeft, maar ook gewoon doordat hij, zoals José net beschrijft, gewoon met groente tekeer gaat. En dat is natuurlijk wel de toekomst voor de planeet die we nu redelijk naar de tering aan het helpen zijn. Ja. Mede door de consumptie van dieren. Is het de toekomst. Maar ook een hele rooskleurige toekomst. Het is wel dat je je meer moet verdiepen. En dat je even op jacht moet naar de goede ingrediënten. Maar inderdaad wat José zegt. Met een goede biet en wat inspiratie. Kan je dus mensen een gerecht voorzetten. Waar ze meer van uit hun dak gaat dan rollade of
het is wel verrassender, ja.
Nou ja, en misschien is het ook wel... Nou, het is ook nog gezonder en het is ook nog... Ja, als je dat toch neerzet, dan heb je wat allemaal over te praten.
Absoluut.
Alleen we moeten dat wel in ons hoofd, die knop moeten we wel in ons hoofd omzetten. En we moeten inspiratie aangereikt krijgen. Dus dat vond ik wel een eye-opener. En dat is ook wel, denk ik, waarom wij een plantaardig merk zijn geworden. We begonnen ooit met braadworst in de supermarkt. En toen dacht ik, ja, dit kan niet. En nu hebben we een merk met eigenlijk alleen maar 100% plantaardige producten.
Ja.
En we zijn geen hardcore vegans. En we zeggen niet wat niet mag. Mm-hmm. We zeggen hoe het ook lekker kan zijn zonder die dieren.
Precies, dat is een inspiratiebron en een uitnodiging.
Ja. Ja, je moet gewoon lekkere producten en lekkere recepten maken. Daar gaat
het. Jullie vertelden net dat de spoken waren eerst geesten. En inderdaad, dat smaakspoken, dat komt inderdaad perfect uit. Want het is ook verteld in het Engels met de titel Flavor Phantoms. Nou, dat bekt natuurlijk ook fantastisch.
Mm-hmm.
En smaakspoken is ook omgetoverd tot een muzikaal smaaksprookje. In samenwerking met Gerson Main, Seth Dio, Steph Bos, Sherma Rao, Zoe Levé, Nayong, Jion en Kieke. Niet de minste namen, vind ik zelf. Nee. Hoe is dit muzikale avontuur tot stand gekomen? Want het boek was er al.
Er waren al heel lang plannen om een luisterboek te maken. Althans...
Dat is een logisch vervolg.
Ja, dat was een logisch vervolg.
Ook inclusief.
Ja, En daar hadden we op Daan had op een gegeven moment bedacht van ja, het is wel leuk. We hadden hier de grand opening midden in de coronaperiode van de lancering van het boek. En daar konden maar weinig mensen aanwezig zijn. Maar een van de jongens die daar was, die was is een violist. En die had met Daan een leuke optreden.
Een smaak spoken word.
De smaak spoken word. Ja, en die jongen was heel enthousiast over het boek. En die had bedacht van ja, ik wil wel, het lijkt mij leuk om het verhaal op te luisteren met wat muziek, met fragmenten. En dat zou hij gaan componeren. Helaas had hij daar te weinig tijd voor. En toen is Daan gaan schakelen en via dezelfde bron waar hij toe bij ons is gekomen, kwam Gerson mee. Ja, dat kun jij beter uitleggen.
Nou, het ligt nog net iets anders. Sef, de rapper, die heb ik ook gesproken helemaal aan het begin toen we over muziek dachten. En die had toen eigenlijk al een idee. Die liet een rap hoorspel horen. Hip-hop hoorspel. En dat heet A Prince Among Thieves. En daar had je allemaal bekende rappers die liedjes deden door tussen een heel heftig dealerverhaal in de straten, volgens mij, denk van New York. Mm-hmm. Maar die vorm. Nou, het begint heel heftig en het is, maar allemaal best wel bekende rappers deden mee. En ik kan het nog op Spotify van mij vinden. En hij zei: volgens mij moet je zoiets doen. En toen zei ik: ja, maar dan moeten we wel 7 liedjes hebben en even veel artiesten vinden. En Sef zelf is natuurlijk echt hard aan het knallen en die had geen tijd ervoor. Maar hij zei: ja, ik wil er wel over meedenken. Ik zei: Sef, wie kan dit doen? En toen zei hij: nou, ik ga iemand voor je bellen en dat is Gerson Meen. En toen had hij daarmee gebeld. Toen heb ik daar 1 keer mee afgesproken hier in de hal. Afgelopen, net voor de zomer, van deze zomer, 23. Mm-hmm. En na 1 gesprek zei hij: ja, dan moet ik wel mijn eigen LP voor de 3de keer uitstellen. Dus ik weet het niet. Maar een dag later had hij geappt. Ik ben toch wel heel enthousiast. En een week later stuurde hij al een eerste schets van Zout. Ja. Van het liedje Zout.
Ja.
Dus die ging er helemaal. En Gerson is en singer-songwriter. Daar is hij ook bekend van het programma uit 2016. Voor zichzelf. Maar hij werkt ook met heel veel andere bekende artiesten als songwriter en componist. Dus hij vond het juist heel leuk om wel de liedjes te schrijven en de muziek te bedenken. En dat zijn we ook gaan doen. Hij heeft mij ook wel toegelaten tot het creatieve proces. Ik ben 3 dagen met hem op writers camp geweest in een hotel. Nou, dat was fantastisch.
Oh, sick.
Ik ging voor hem koken. En hij ging alleen maar als een dwaas door met componeren en zingen. En dan kwam Sef langs om een rapje te doen. En het was echt een droom in de zomer. En jij bent ook nog langs geweest.
Sef heeft uiteindelijk toch ook dat nummer voor Zuur gemaakt.
Ja, dus hij is Zuur
super
geworden. Hij is Sef Aziz geworden, DJ Aziz.
Ja.
En dat is.
Ja, en Gerson die heeft het helemaal naar zichzelf getrokken. Hè? Dus ja. Hij heeft niet letterlijk de teksten uit het boek genomen.
Nee,
hij heeft
gelukkig
er
niet.
Zo'n eigen draai aangegeven. En dat is gewoon fantastisch.
Ja, het zijn eigenlijk hele poëtische stukken die erin terugkomen.
Heel
dus,
witty en heel persoonlijk ook. Ja. En,
hij zat vol in de liefdesverdriet. Daarom is het nummer Bitter. Dat is vanuit hem geschreven. Ik wil niet meer bitter zijn. Wat Stef Bos nu zingt. Maar de oerversie komt uit zijn hart, zeg maar.
Ja.
En dat was wel het leukste. Dat hij ook wel met onze inspiratie nummers schreef die over de emotie achter de smaak ging. En dat we dus mensen vanuit dat idee weer zochten om het te zingen. Dus we gingen op zoek naar stijlen. Want elk nummer heeft ook nog een ander genre, zou ik willen zeggen. En een andere beat. En een andere, weet je, er zitten hele tearjerkers bij. En hele swingende nummers bij.
Hele funky.
En ballads. En vanuit daar ben ik vooral dus die artiesten gaan benaderen. En eigenlijk deed iedereen mee. Volgens mij heeft alleen Estien Umami geweigerd. Dat doet nu Zoe Levi prachtig.
Ja.
Maar voor de rest wilde iedereen meedoen. En daardoor is het ook zo divers geworden als de smaak in het boek.
Ja.
Het is een palet aan liedjes.
Ja, het is ook een sprookje met heel veel wonderlijke wijsheid, maar ook realiteit.
Volledig,
voor jong en oud. Er waren echt stukken in het verhaal die mij enorm raakten, zoals het volgende stukje. Ik ga even een quote voorlezen. Verdriet is een deel van je leven, net als boosheid of plezier. Het zou zo saai zijn als er maar één gevoel bestaat. Zoals één hap die alleen maar heel zout, zuur of bitter is. We hebben meer smaken nodig om van iets te houden. Het draait allemaal om de balans. Ja, en dat komt wel heel erg terug in het verhaal. Over echte smaken, maar ook echte emoties. Ja. En eigenlijk ergens ook wel mooi of zo dat dat liefdesverdriet van Gerson dan toch dan een beetje terugcijfert. Dat komt ook in het verhaal terug.
Ja.
Wat zijn de meest belangrijke wijze lessen die je graag wilde overbrengen met het verhaal?
Nou, de smaakkennis. Maar ik vind smaakkennis, dus wat ik net zei, in een non-fictievorm saai. En dat, ik denk dat dat minder blijft hangen dan dat als je er een heel emotioneel verhaal over rouw gaat het verhaal. Want de moeder is er niet meer. Mm. En die komt terug als zoet. Over verbittering van de vader. Over spannende spoken die opeens in je huis rondlopen. Mm. Ik denk als je die connecties maakt bij kinderen, dan gaan die smaken veel meer leven. Sterker nog, ze gaan ze ook proeven. Want we hebben gewoon, we geven wel eens sessies in bibliotheken of in klassen of op scholen of ergens anders. En door die sessies, daar laten we soms wel eens 7 smaken, of daar laten we 7 smaken proeven. En pittig, als je hebt uitgelegd dat het een vals brandalarm is en dat het een zogenaamd pijnprikkel is, maar dat helemaal niks in de fik staat. Daarna gaan kinderen dus echt veel meer pittig proeven en op zoek naar umami. Dus dat is het allerbelangrijkste wat ik wilde overbrengen. En daar hebben we een vorm voor gevonden die fictie is, die een wondere nieuwe wereld schept. En het tweede is, denk ik, waar we het net over hadden, zijn die ook het vinden van woorden voor je emoties en je gevoel. En zien dat chocolade bitterzoet is. En niet alleen maar zoet of alleen maar bitter. En dat we daarom lekker vinden. En het leven dus ook verdriet nodig heeft, soms hopelijk wat minder, maar verdriet nodig heeft om ook zoet te voelen.
Ja.
En dat is een bijkomend ding, hoor, want dat heb ik nooit, denk ik, hebben we allebei nooit aan het allerbegin gevoeld.
Sommige dingen ontstaan heel organisch. Zoals eigenlijk ook de diversiteit van karakters en afkomsten. Dat is niet iets wat we vooraf bedachten. Nee. Dat ontstond omdat we dachten van pepertjes uit Mexico, umami uit de Aziatische landen. En als je dat dan bij elkaar doet, dan kom je erachter dat het diversiteit is die elkaar nodig heeft en elkaar versterkt.
Ja, het was helemaal geen met de haren erbij gesleurd ding. Sterker nog, toen we kregen een mailtje van de Jenny Smelik Ibi prijs. Dat is een tweejaarlijks prijs, die wordt dus echt door mensen die echt op dit thema zitten, op inclusiviteit en jeugdliteratuur. We kregen een mailtje, jullie zijn genomineerd en jullie hebben ook de prijs gewonnen. Maar daar mag je niks over zeggen, maar kan je naar de uitreiking komen? En ik dacht, José, we hebben een prijs gewonnen. En dat is een hele serieuze prijs.
Ja,
maar we wisten niet dat er een prijs bestond die gaat dus over inclusiviteit in jeugdliteratuur, zonder dat die stigmatiserend of problematiserend is. Hij is heel logisch.
Ja.
En daar is die prijs voor. Dus het was gewoon een prijs die perfect past op ons boek.
Oh, ja.
Waar we natuurlijk helemaal, dat was heel, ook best wel emotioneel om die in ontvangst te nemen in een zaal met alleen maar mensen die daarover nadenken.
Ja.
En wij hebben er nooit zo over nagedacht.
Nee.
Maar we hebben een boek gemaakt.
Voor
waar
ons was het vanzelfsprekend.
Een logisch.
Ja, ergens ook heel mooi.
Ja.
Ja, want smaakspoken zit vol met mysterie en met heel veel kennis. Jullie noemden net iets over een educatief stukje ervan. Het is ook smaakeducatie. In de bibliotheek waar ik werk is smaakspoken onderdeel van een projectcollectie voor scholen.
Mm-hmm.
Op welke manier heeft smaakspoken de afgelopen jaren een impact kunnen maken op kinderen? Wat hebben jullie daarvan gemerkt?
Het eerste was wat we kregen te horen was dat Blink, die verdelen dunne paperbackjes van bestaande kinderboeken over scholen.
Mm-hmm.
En daar waren we voor geselecteerd. Dus er werden opeens 9000... Ja, het zijn hele lullige boekjes, maar het hele boek is heel dun in een soort paperbackje verspreid over heel veel scholen.
Ja.
En dat was natuurlijk, we kregen er amper geld voor, maar het was ook wel een eer.
Ja.
Want zo verspreid je het.
Ja.
En dat kwam aan. En we En we kregen best wel veel verzoeken, nog steeds, om op scholen te praten en over smaken te vertellen of in bibliotheken. Maar als ik eerlijk ben, wat voor mij de grootste bewijs is van de impact, is dat we dus filmpjes krijgen van spreekbeurten.
Ja. Oh, wat tof! Ja.
En dat kinderen gewoon zelf ermee aan de slag gaan. En ja. Dus dat vind ik de allerbelangrijkste impact. Want dat we een prijs winnen, ja, dat vinden we hartstikke stoer en cool naar elkaar toe. Ja. Maar dat we filmpjes krijgen en vragen en foto's van kinderen die zich letterlijk vergrijpen aan je boek en hun tanden daarin zetten. Dat is natuurlijk, ja, dat is de erkenning en de impact waar je natuurlijk van droomt als auteur of ja. als illustrator.
Ja, zeker. Ja, bottom line van de boodschap was natuurlijk dat we op zoek waren naar een manier om het over smaken te hebben. Kinderen iets te leren over smaken. Ja. En omdat dat gewoonweg niet bestond.
Ja.
Nee. Maar dat het zo serieus door scholen werd opgepikt ook. Dat was ja.
Nee, het ja, zit zelfs in verrassing. In lespakketten, dus ook in ja. nieuwsbegrip of iets. Moesten we ook weer toestemming voor geven dat ze een stukje konden gebruiken. En dat gaat steeds zo door, dus dat is heel leuk. En ik denk dat dat ook het fijne is van dit idee. En daarom is het ook prima dat het zoveel tijd heeft gekost. Het heeft ook een soort, wat we ook wilden, dat het een soort tijdloosheid heeft. Mm. Dit boek is niet over 10 jaar verouderd of verjaard of klopt het niet meer in het tijdsbeeld. Weet je, er is geen naam van een stad, er is geen techniek die nu niet meer... Mm-hmm. Het is allemaal heel universeel en tijdloos. Het is jammer dat het nog niet in andere landen is uitgebracht, maar dat kan heel goed. Want het is nationaliteitenloos. Het gaat over eten. Het is overal een taal. Er zitten heel veel basisingrediënten en smaken in. Dus we wilden ook iets maken wat over 10 jaar nog in de winkel kan liggen.
Ja, ik vind het heel knap, want de combinatie van kinderen en eten kan soms best wel een uitdaging zijn. Maar smaakspoken maakt van proeven echt een avontuur. Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd of jullie dat als kind al in jullie hadden. Of waren jullie lastige eters vroeger?
Nee, wij waren geen lastige eters, nee. Nee, ik was zelfs, of wij, dan spreek ik ook voor mijn broers en mijn zussen, waren altijd heel trots als we dan lang in Spanje waren geweest. Dan kwamen we terug en ja. Inktvis gegeten.
Maar dat is het avontuur waar je naar refereert.
Ja, ja dat was toen niet heel normaal in Nederland. Dus inktvis heb en zwaardvis heb ik gegeten. En slakken op een paella. En
verbrande knoflook.
Ja, dan zag je die vriendjes van je en die trokken dan allemaal zo'n vies gezicht.
Ja, gadverdamme.
Gadverdamme. Ja. Ja. En, ja, maar nu is dat heel...
Onbekend is onbemind, hè? Ja, dat is wat dit boek natuurlijk ook verandert. Dat je nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en dat je uitgedaagd...
Avontuur is wel het woord, wat je net zei. We noemen het ook heel vaak een smaakavontuur en een proefavontuur of een luisteravontuur. Avontuur zit overal in, want dat vind ik ook echt... Dat, ik denk dat ik dat wel heb meegemaakt. Niet dat ik uit een hele culinaire familie kwam, maar mijn ouders waren... acteur en actrice. En die gingen heel vaak op reis. En dan gingen we mee. En dan gingen we in Indonesië dingen eten. Toen ik 3 was en zo. Dat is ergens blijven hangen. Hoop ik of denk ik. Dus dat eten en proeven een avontuur kan zijn. Maar als je dat overbrengt aan je kinderen. En je kan ook nog een beetje koken. En je geeft het voorbeeld dat je er wat tijd en moeite en liefde in stopt. Dan denk ik dat de kans groter wordt. Want je weet het nooit. En ik ken chefs met kinderen die echt niks eten. Maar dan is de kans groter dat kinderen... in ieder geval een raampje openzetten ervoor.
Ja,
precies. Ja, ja.
Ja, ik hoorde jullie net al een klein beetje, volgens mij zei jij net, Daan, iets over een opvolger. In mei 2023 werd er getekend voor een opvolger van Smaakspoken.
Dat is heel pijnlijk, dat jaar al begint.
Ging dat... Ja, nou dan kun je knippen.
Dat klaar,
ja. Ging dat om het muzikale audioverhaal? Of nee, zit er nog iets anders in de koker?
Het ging over boek 2 bij Volt, bij de uitgever. Mm-hmm. Het was logisch om een tweede boek te schrijven. Omdat het eerste boek het relatief oké had gedaan. En daar hebben we ook echt ideeën voor. Daar hebben we zelfs voor in ons romantische hotelletje.
Heerlijk.
En alleen toen kwam dit muziekproject wat echt explodeerde. Omdat het eerst gewoon 1 iemand was die muziek erbij maakte. En nu... hebben we eigenlijk een album gemaakt met 7 verschillende grote artiesten.
Best big.
Met opnames, muzici met, ik ben nog elke dag met Spotify, want we publiceren het op Spotify zelf en het is echt groot. Mm. Daardoor is dat de opvolger even uitgesteld, maar niet afgesteld. Maar mijn hoofd zat even, of zit nog even te vol. Mm-hmm. Maar dat gaat na volgende week, als zoet de lucht in is, is er weer hopelijk ruimte bovenin.
Maar dat klinkt niet pijnlijk. Dat klinkt gewoon alsof we nu even eerst kunnen genieten al van het muziek.
Maar ik weet ook hoe lang het duurt om een boek te maken.
En, ja, dat wel.
We hebben heel veel zin in een nieuw avontuur. En het gaat hier verband mee houden. In ons hoofd is het nu een prequel van wat hiervoor is gebeurd. Ja. Vind ik spannender dan wat er daarna gebeurt. Maar goed, dat moet nog blijken of het allemaal klopt. Maar daar zijn we nu mee. Daar zijn we echt wel mee begonnen. Alleen nog even geduld.
Ja, en ik denk dat ook nog heel veel mensen kunnen genieten van Smaakspoken deel 1. Ja. De original. Ja. En dat heel veel kinderen die nog mogen ontdekken.
Ja.
En dat brengt ons ook aan het einde van deze podcast aflevering. Ik wil jullie bedanken, Daan en José, voor het delen van jullie smakelijke verhalen met ons.
Ja,
ik kan iedereen aanraden om naar je lokale boekhandel te gaan om Smaakspoken te scoren en je onder te dompelen in het smakelijke sprookje. Misschien hebben ze hem ook al bij jullie bibliotheek. En natuurlijk om te gaan luisteren naar de muzikale uitvoering van het smakelijke avontuur via Spotify. Ik zal de linkjes voor al dit moois met jullie delen in de show notes. Heel graag tot de volgende keer bij Once Upon a Taste podcast.
Dankjewel.
Dankjewel, heren.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponatase.podcast of neem een kijkje op www.onceuponatase.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponatase.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.